interne keuken.
We gaan het over het verdrag van Versailles hebben.
Oké.
Je weet het nog, Koen, wat dat is ongeveer?
Einde Eerste Wereldoorlog.
Einde Eerste Wereldoorlog. De afspraken die gemaakt worden na de capitulatie van Duitsland. Stijn Duvillet heeft daar een theaterstuk over gemaakt. Dag Stijn.
Goedemorgen.
Je hebt dat geschreven, je hebt dat geregisseerd. Het heet Frieden, Liebe und Freiheit.
Ja, of in het Nederlands, vrede, liefde en vrijheid.
Precies, want jullie spelen het zowel in Duitsland, in het Duits, als hier. Ja. Eergisteren première.
Ja, klopt. Ja.
Het einde de Eerste Wereldoorlog, 1918, 1919. Tijdsbeeld, het leek toen heel erg op nu, want er woedde ook een onwaarschijnlijke pandemie. Hè?
Ja, we denken nu dat we in een hele grote pandemie leven, wat ook zo is, maar die eind 1918, begin 1919 was nog net iets groter. 50 miljoen doden wereldwijd. Dat is, dat kunnen we ons bijna niet voorstellen natuurlijk. Ja. Meer doden dan door de oorlog zelf.
Waaronder ook een hele hoop beroemde kunstenaars.
Het is ongelooflijk eigenlijk hoeveel mensen aan die ziekte bezweken zijn. Guillaume Apollinaire, Gustav Klimt, Egon Schiele. Echt namen van wie we... Ja, die we allemaal kennen, maar waarvan we niet weten hoe ze aan hun eind zijn gekomen.
Zoals de Spaanse griep. Want
de Spaanse griep,
precies. Ja, de Spaanse griep. Bij Apollinaire trouwens, in het stuk komt dat voor dat hij op zijn sterfbed ligt.
Ja.
Op een heel tragische wijze eigenlijk.
Apollinaire woonde op een appartementje aan de Boulevard Saint-Germain in Parijs. En natuurlijk aan het eind van die Eerste Wereldoorlog, in aanloop naar het verdrag. Alle mensen wisten natuurlijk dat die internationale politici daar samen zaten te bedisselen van hoe gaan we het nu regelen, hoe gaan we die vrede tot stand brengen, welke eisen gaan we opleggen aan de Duitsers. En het algemene gevoel was, laat de Duitsers betalen, straf de keizer. En er waren betogingen aan de gang op die Boulevard Saint-Germain en... daar waren de slogans Abba Guillaume, Amor Guillaume. Dus dood aan Willem, weg met Willem. Dat ging natuurlijk over de keizer.
Over de Duitse keizer.
Over de Duitse keizer die er moest aan geloven. Maar ja, het verhaal gaat dus inderdaad dat net als nu was toen het advies van zet je ramen zoveel mogelijk open om te ventileren enzovoort. En Guillaume Apollinaire lag dus op zijn sterfbed met die Spaanse griep en hoorde de menigte aan zich voorbijtrekken. Abba Guillaume, Amor. En dat waren dus de laatste woorden die hij te horen kreeg van op zijn sterfbed.
Ja, ja, oké. Okay. Koen, stel, je moet een stuk maken over het verdrag van Versailles, zoals Stijn gedaan heeft. Je moet drie personages kiezen. Er zijn er maar drie. Er zijn drie acteurs, die spelen drie rollen. Het spelen elk een personage. Wie kies je?
De Duitse keizer.
Mm-hmm.
En dan twee overwinnaars.
Ja, die zou denken Clemenceau. De Franse premier of Lloyd George, de Britse premier.
Ik was al bang dat je die namen ging vragen.
Woodrow Wilson. Ik zag je ogen. ik zal het maar zeggen. De Amerikaanse premier. Dat zouden de logische namen zijn. Hè?
Ja.
Of je zou denken de Duitse vertegenwoordigers. Dat zijn wel meer tragische figuren die vergeten zijn. Je hebt die drie totaal andere mensen gekozen.
Ja, daar had ik helemaal geen zin in eigenlijk.
Nee, je wou niet zomaar een historisch...
Nee, ik heb 10 jaar geleden of zo al een stuk geschreven over de afloop van de Tweede Wereldoorlog en over de Nurembergse processen. Hitler is dood, inderdaad. En daar zijn wel de grote figuren, zijn Hermann Göring, Albert Speer enzovoort. En nu had ik helemaal geen zin in die protagonisten. Ik wou kijken naar welke figuren cirkelen daar rond die eigenlijk ook iets vertellen over vandaag of die misschien iets in gang gezet hebben wat vandaag nog doorleeft.
Een van de personages zegt zelf, het lijkt alsof het begin is van een mop. Een homo, een zwarte en een ballerina komen elkaar tegen in een hotel.
Ja, klopt.
Het hotel, dat is Hotel Majestiek, waar die onderhandelaars logeerden.
Ja, daar logeerden de Britse onderhandelaars tijdens die 6 maanden van begin 1919 tot de ondertekening van het verdrag in juni 1919. De Britten hadden dat afgehuurd. Dat hotel is zelf een magisch vat eigenlijk van geschiedenis op zichzelf. Ligt dan aan de bron van de Frans-Pruisische oorlog in 1870, dat hotel tot vandaag eigenlijk. De vrede tussen de VS en Vietnam is daar getekend, in datzelfde hotel. Dus dat blijft een plek waar de geschiedenis plaatsgrijpt. Dus ik vond geen mooiere plek dan dat hotel om mijn verhaal
samen te brengen,
te laten plaatsgrijpen.
Oké, bij wie zullen we beginnen? De homo, de zwarte of de ballerina?
Laat ons beginnen bij John Maynard Keynes. Misschien toch de bekendste figuur van het trio.
Dat is geen blanke, dat is geen zwarte en dat is geen ballerina, dus dat moet de homo zijn.
Ja, precies.
Ja, klopt. Ja.
Dat wist ik helemaal niet. Dat doet er ook niet toe natuurlijk.
Nee,
dat is gewoon een hele beroemde econoom.
Dat is een hele beroemde econoom en een zeer groot kunstliefhebber. Maar was inderdaad in brede kring wel bekend als homo.
Ja.
Met heel veel promiscu gedrag en heel veel afwisselende seksuele contacten enzovoort. Dat was breed geweten, ondanks het feit dat hij een heel vooraanstaande figuur was. Professor op Cambridge, adviseur van de eerste minister in Engeland. Toch in een tijd waar nog maar 10 jaar voordien Oscar Wilde wegens zijn homoseksualiteit de gevangenis was ingedraaid. Hè. Dus wel merkwaardig dat een figuur als Keynes daar dan wel niet al te geheimzinnig over deed.
Nee, Keynes was daar op dat moment om de Britse premier te adviseren?
Ja, als toponderhandelaar, voor zover het de financiële kant van de zaak aanging, moest hij de Britten adviseren en mede gesprekken voeren tussen de verschillende geallieerden en de eisen formuleren die aan de Duitsers zouden worden opgelegd.
Dat verdrag van Versailles, dat is de geschiedenis ingegaan als het verdrag waarin Duitsland allerlei herstelbetalingen zijn opgelegd, die zodanig streng waren en zodanig draconisch, dat er uiteindelijk uit die rancune, wordt vaak gezegd, de Tweede Wereldoorlog is voortgekomen. Hè?
Ja.
Duitsland is echt op de knieën gedwongen nadien.
Ja.
Was dat dan het idee van die Keynes?
Nee, gek genoeg niet. Nee, de voornaamste adviseur vond dat een heel slecht idee.
Die vond dat een heel slecht idee. Niet alleen vanwege morele overwegingen, maar net vanuit economische overwegingen. Hij zei van, je maakt de belangrijkste economische factor in Europa maak je kapot. En dan verwacht je dat die gedurende jaren na elkaar herstelbetalingen gaat doen. Dat kan niet. Een land dat je eerst slacht, kan je niet meer melken. Dus als je het wil melken, dan moet je het overeind houden. Keynes heeft daar eigenlijk een heel slim idee voor gelanceerd. Hij zegt van, laat Duitsland obligaties uitschrijven. En dan komt het, die gegarandeerd worden door de geallieerden. Dus we garanderen aan de mensen die obligaties willen kopen dat Duitsland niet failliet zal gaan. Want daar
een obligatie is een soort lening.
Dat is een soort van lening.
Dus Duitsland leent geld en als ze het niet kunnen terugbetalen, betalen de geallieerden het wel terug.
Dat en dat was natuurlijk, dat zorgde voor kortsluiting in de hoofden van die overwinnaars. Die zeiden, nee, wij gaan toch niet borg staan voor Duitsland. Nee, we willen die kapot. Maar dat was natuurlijk wel de enige manier om uit die crisis te komen. Dat plan heeft Keynes dus voorgelegd, maar dat vond dan natuurlijk viel niet in goede aarde bij die politici die daarover moesten stemmen en die op moesten boksen tegen zo'n publieke opinie. Hè. Ik vertelde net over de betogingen op de Boulevard Saint-Germain. Dat was in Londen was het helemaal niet anders. En vonden ook dat Duitsland moest betalen enzovoort.
Ja. Het is een beetje alsof je vandaag zou zeggen, we moeten steun geven aan de Taliban. Je hebt een soort enorm vijandsbeeld.
Ja, toch?
Nu begrijpen we het.
Maar nee.
Klopt.
Het is tot no way.
Ondenkbaar.
Dat lijkt ondenkbaar. Terwijl het misschien voor de bevolking, voor de wederopbouw, toch geen slecht idee is.
Ik zou het liever vergelijken met anno 2011. We moeten steun geven aan de Grieken.
De bankencrisis toen, in de eurocrisis die daar is voortgekomen.
Dat is ook niet gebeurd. Hè.
Dat ze hun eigen problemen oplossen.
Ja, daar zei Merkel en Schäuble zeiden toen ook, ze hebben schuld. En het woord schuld in het Nederlands en in het Duits heeft niet alleen een financiële betekenis, maar ook een morele betekenis. In het Engels is dat niet zo, daar is debt is financieel. Maar in het Nederlands en in het Duits is dat ook een morele schuld en dan wordt dat des te zwaarder. Dus die moeten die schuld zelf aflossen, met alle gevolgen van dien.
Maar we weten hoe het gelopen is. Er is niet geluisterd naar Keynes.
Er is niet geluisterd naar Keynes. Keynes heeft eigenlijk in grote woede ontslag genomen. Er waren veel mensen het eens met hem op dat congres, maar die dat niet durven zeggen of konden zeggen. En die hem dan geadviseerd hebben van, goh, jij hebt eigenlijk wel het oor van de internationale media. Misschien kan je wel daar iets over schrijven. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft een boekje geschreven dat The Economic Consequences of the Peace heet. En dat werd een bestseller. En hoewel dus het verdrag is ondertekend met alle bittere, harde voorwaarden die vooraf waren bedisseld, en hij dat niet heeft kunnen tegenhouden, heeft hij wel door zijn boek en het wereldwijde succes van dat boek, heeft hij ervoor gezorgd dat die publieke opinie gekanteld is. Ah, ja. En dat dus ook de politici niet meer nodig vonden om dat verdrag ook ten uitvoering te brengen. Dus de Duitsers hebben nooit die herstelbetalingen moeten doen zoals in het verdrag stonden. Dat is natuurlijk iets wat we niet weten eigenlijk. Iedereen denkt van ja, die verdrag van Versailles was zo streng en dat heeft rechtstreeks geleid tot
de Tweede Wereldoorlog.
Wat Keynes eigenlijk min of meer voorspeld had. Hij voorspelde echt, we gaan hier ook een nieuw conflict uitkrijgen als we dit doorvoeren. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Maar natuurlijk...
Hoe komt dat wij dat niet weten?
Ja, dat is natuurlijk omdat niet alleen de politici en de goegemeente toen het beter vond van dan niet te veel.
Ja, die Lloyd George bijvoorbeeld, die Britse premier, die zegt, ja, we gaan toch die strenge voorwaarden opleggen, want ik moet nog verkiezingen winnen.
Ja, ja. Dus dat is het hele ding. Maar langs de andere kant van de grens, hè, in Duitsland, is er ook één figuur die het interessanter vindt om dat idee in stand te houden, dat het verdrag veel te zwaar is, enzovoort. Dus ja, zo loopt de geschiedenis dan.
Hij heeft een snor.
Ja.
Die figuur. Ja. Ja, Stijn heeft er al een theaterstuk over gemaakt. Ja. Ja. Het feit dat er net die personage dan zeggen van ja, Keynes als homo wordt geëtiketteerd, zeg maar. Ja. Dat is toch een beetje relevant, ook in dit stuk. Mm-hmm. Want hij heeft een liefdesrelatie. Met, ja, we hebben nog een zwarte en een ballerine over.
Ja.
Met de ballerina.
Met de ballerina,
inderdaad. Gek genoeg.
Heel gek, inderdaad. Dat heb ik niet verzonnen, dat is echt gebeurd.
Lydia Lopokova.
Ja, Lydia Lopokova is een Russische danseres. Maakt deel uit van die gigantisch, waanzinnig interessante en populaire dansgroep, de Ballet Russe van Sergei Diaghilev, avant-garde uit het begin van de 20e eeuw, 1909, zijn die doorgebroken. Toeren wereldwijd met stukken als Le Sacre du Printemps enzovoort. Diaghilev haalt alle avant-garde kunstenaars van het moment, betrekt die bij zijn groep om de decors te ontwerpen, de muziek te componeren. Hè. Dus de componisten zijn Satie, Debussy, Stravinsky. Decorontwerpers zijn Picasso bijvoorbeeld. Enfin, echt alle topnamen. Lydia Lopokova is een figuur die vandaag veel minder bekend is nog. Dat is vaak het lot van de uitvoerende kunstenaar die zijn kunst doet als ze leeft. En ja, eens die dan overlijdt, is het weg. Maar zij is echt een ster, een grote publiekslieveling, die ook op de dool is. Ja, de Ballet Russe toeren wereldwijd. Door de oorlog is dat toeren natuurlijk ook veel minder makkelijk. Maar we treffen, in het stuk treffen we Lydia Lopokova in Parijs. Ook in Hotel Majestique, dus datzelfde hotel waar de Ballet Russe eigenlijk doorgaans verbleven. Alleen in die periode was het dan volledig afgehuurd door de Britse delegatie, dus kon ze er eigenlijk niet terecht, is er geen kamer voor haar. Dat is een beetje de beginsituatie van hoe ze elkaar daar weer ontmoeten. Ze hebben elkaar eerder al ontmoet, Keynes en Lopokova, in Londen, waar hij, vertelde ik net al, dat hij een groot kunstliefhebber was. Ook vaak naar het ballet ging. En toen waren er nog geen VIP-rooms enzovoort. Maar werden de hooggeplaatste gasten ontvangen in de loge van de kunstenaars, in de artiestenfoyer enzovoort. En daar was Keynes al in het najaar van 1918. Had hij Lopokova daar ontmoet, was er wel door begeesterd. Dat is een wederzijdse klik, ontstaat daar blijkbaar. En na dus tientallen jaren van heel vluchtige relaties met mannen, gaat hij een langdurige relatie aan met een vrouw. Ja. En ze zullen samen blijven tot hij sterft in 1946.
Ja, want ze worden er echt verliefd op, hè? En ze trouwen in 25.
Ze trouwen ergens begin jaren 20.
Ja. Nu, ze ontmoeten elkaar in dit stuk in dat hotel, Hotel Majestic in Parijs. Zij wordt niet verondersteld om daar te zijn, zei je al.
Nee.
Ze moest eigenlijk in Londen zijn, want daar moest ze optreden.
Ja, ze moest optreden in Londen, in het Colosseum. Dat is een beetje het geheim van Lopokova. In haar leven verdwijnt ze twee keer totaal van de aardbodem. Dat niemand weet waar ze is. En zo ook dus in juni 1919. Haar laatste balletoptredens die ze geeft, blijkt ze ziek te zijn, voelt ze zich slap, heeft ze hoofdpijn enzovoort. En ze laat gewoon een kattenbelletje achter op haar tafeltje. Ik kan niet dansen. Niemand had dat opgemerkt en de volgende avond is er een nieuwe voorstelling uitverkocht voor een Colosseum in Londen en de prima ballerina daagt niet op, dus grote paniek. Voilà.
En ze is weg?
Ze is weg.
Ja, spoorloos.
Ze is spoorloos. Ze zal pas 9 maanden later weer opduiken. En er doen uiteraard allerlei geruchten de ronde van, ja, die is zwanger. Die is ergens gaan bevallen en die moet af van dat kind. Want ja, een ballerina toen, ja, die carrière duurt sowieso al maar heel kort. Als je dan nog een kind krijgt, dan kan je niet meer dansen.
Was dat een kind van Keynes?
Nee, zeker niet.
Er was een kind.
Wel, we weten het niet zeker.
Ah, ja, okay.
We weten het niet zeker. Ze heeft daar verder in haar latere leven met geen woord over gesproken.
Dus ze verschijnt terug en iedereen vraagt, allee, Lydia, waar zat je?
Ja. En dus,
geen commentaar.
Geen commentaar, inderdaad. Maar tijdens haar relatie met Keynes, die dus meer dan 20 jaar zal duren, ja, er zijn heel veel brieven van hen bewaard gebleven waar ze het heel vaak hebben over hun beide kinderwens die heel groot is. En het feit dat Lydia blijkbaar geen kinderen kan krijgen. Dus ja, daar zijn vermoedens over. Ja, is die bevalling misgelopen? Is daar een miskraam geweest? Of is daar een abortus gepleegd? Dat weten we eigenlijk niet.
Keynes, zei je al, was een groot kunstliefhebber. Verkeerde ook in de juiste kunstzinnige kringen.
Mm-hmm.
Type Virginia Woolf en zo.
Ja, ja, ja.
Daar deden ze een beetje moeilijk, hè, over zijn nieuwe liefde.
Ja, absoluut. Keynes is een stukje een inspirator voor de hele Bloomsbury-groep rond Virginia Woolf, Vanessa Bell, Duncan Grant, T.S. Eliot enzovoort. Dus heel die kring van literatoren en schilders in het Londen van het interbellum, zal ik maar zeggen. Ja, enorm bewonderaars van Keynes. Een man met een zeer groot intellect en ook een grote portefeuille. Dus hij
onderging... Een graag geziene gast.
Een graag geziene gast daar. Je moet weten dat, ja, zeker de hele periode van de oorlog zelf en tot begin jaren 20 heeft Virginia Woolf nog geen enkel boek gepubliceerd. En eigenlijk leven ze een beetje op de kap van Keynes. En op het ogenblik dat hij dan plots met een nieuwe liefde afkomt, en dan blijkt dan nog een vrouw te zijn, dagen allemaal doembeelden op van oh nee, die gaat zich settelen, die gaat
burgerlijk
worden, ja. Die gaat ons in de steek laten, enzovoort. Soms is het, daar zijn ook heel veel brieven over overgebleven. Is het heel kleinzielig hoe de zusjes Virginia Woolf en Vanessa Bell naar elkaar schrijven over die verschrikkelijke Lydia Lopokova, van wie ze vinden dat ze niet eens fatsoenlijk Engels kan. Ja, Lydia is natuurlijk een Russin die haar Engels heeft geleerd on the road, op tour, met heel veel Russische uitdrukkingen die ze letterlijk vertaalt enzovoort. Mm-hmm. En Virginia gruwelt daarvan. Dus er wordt eigenlijk met heel veel minachting neergekeken op Lydia. Er is wel bewondering voor haar artistieke kunnen als ballerina, maar ja, als je er een gesprek mee moet voeren, vinden ze het toch allemaal te... te flauw of te plat. Lydia is een grote humorist, die heeft heel veel zin voor humor. En dat werd ook niet geapprecieerd.
In culturele middens.
En is die geldbron opgedroogd?
Nee hoor, nee. Want dat is ook fascinerend natuurlijk, dat die mensen die wonen ook allemaal aan Gordon Square in... Ja. In Londen kan je vandaag nog hangen er gedenkplaatjes aan de gevels. Maar waren dus huizen van Keynes, waar Vanessa Bell bijvoorbeeld gewoon woonde.
Want ik wou net zeggen, ik weet niet of dat goed verdient, poëzie, in die tijd. Nee. Maar dat is... Maar het is wel mooi dat Keynes en Lopukhova, moet ik zeggen... Ja. Ja, toch wel samen zijn gebleven en elkaar echt graag zagen, hè?
Ja, dus dat is, het is dus helemaal niet dat hij een schijnhuwelijk is aangegaan om van de roddelpers of zo af te zijn vanwege zijn homoseksualiteit. Nee, het is echt, uit die brieven lees je echt een grote liefdesrelatie tussen die beiden. Ze zijn echt soulmates. Ja. Ze hebben dezelfde zin voor humor. Er is een wederzijdse bewondering ook voor elkaar, elkaars kunnen.
Ja. Jij brengt die samen in Hotel Majestiek in je stuk. Mm-hmm. Voor alle duidelijkheid, we zijn niet zeker dat dat ooit echt zo gebeurd is. Hè?
Nee, die ontmoeting daar in Parijs, dat weten we niet. Hè. De ontmoetingen die Keynes en Lopukhova gehad hebben in december 1918 in Londen, die zijn wel gedocumenteerd. En die 9 maanden later, wanneer Lydia terug opduikt, ja, dan is er eigenlijk redelijk snel terug contact met Keynes. Ja. En zullen ze heel snel trouwen.
Maar goed, van Keynes weten we zeker dat hij daar was voor die onderhandelingen. Ja. Het derde personage, het zwarte personage, het is een beetje jammer dat we nu als laatste doen, maar het is eigenlijk de meest fascinerende figuur van de drie, vind ik. Charles D.B. King.
Ja, klopt. Daar was ik het blijst mee
Toen
ik dat ontdekte... Want voordien wist ik eigenlijk, moet ik dat nu wel doen, het verdrag van Versailles? Wat gaat ons dan nog voor nieuws bijbrengen? En de figuren van Keynes en Lopukhova zijn natuurlijk kleurrijk. Maar wat ik zelf enorm fascinerend vond en ook een beetje chockerend om vast te stellen bij mezelf, was dat de enorme blinde vlek die we blijkbaar hebben.
Had je daar nog nooit van gehoord?
Nooit van gehoord.
Ik herhaal het nog even, Charles D.B. King. Onthoud die naam.
Ja, inderdaad. Dus... op het verdrag van Versailles waren alle landen vertegenwoordigd die betrokken waren bij de oorlog. Het was een wereldoorlog, dus dat zijn bijna alle landen van de wereld. Natuurlijk, er is één continent dat eigenlijk helemaal niet autonoom of onafhankelijk is. Het hele Afrikaanse continent is...
Gekoloniseerd
door die westerse machten. Ja. Op twee landen na, je hebt Abyssinië, het latere Ethiopië. Abyssinië is nog een oud keizerrijk met Haile Selassie als keizer op dat ogenblik. Maar die hebben zich buiten de oorlog kunnen houden, dus die zijn niet vertegenwoordigd op het congres. Maar er is ook één klein land genaamd Liberia, en de naam zegt het al zelf, het vrije land Liberia. Liberia is midden 19e eeuw ontstaan... in de hele afschaffing van de slavernij, of in het kielzog daarvan in de Verenigde Staten, zijn er een aantal vrijgelaten slaven die bij de Amerikanen hebben kunnen bedingen van... ja, wij willen eigenlijk een eigen land. Mogen wij niet terugkeren naar onze roots? En kunnen we daar geen land krijgen?
Een beetje zoals met Israël gebeurd is, veel later.
Ja,
van de Joden die een eigen land willen, wou hier die bevrijde slaven ook een eigen land. En toen zei iemand... Ik zou niet weten wie, maar we hebben daar nog een stukje grond liggen in Afrika.
Ja, dus dat is dan via allerlei verdragen tot stand gekomen dat er daar in dat hoekje aan de kust nog een lapje grond was dat ze mochten hebben. Dat mogen jullie hebben. En dan zijn er een paar duizend Afro-Amerikanen zogenaamd teruggekeerd. Dat klinkt een beetje raar natuurlijk, want die mensen hadden nooit voet gezet op Afrikaanse bodem, waren daar nooit geweest, zijn geboren en getogen Amerikanen eigenlijk.
Die komen aan in een land of een gebied waar al mensen wonen ook, die daar helemaal niet zitten op te wachten.
Absoluut, ja. Dus wat dat betreft is het eigenlijk ook een vorm van kolonisering die daar gebeurt en die zich in eerste instantie aan die kustlijn... ontwikkeld, maar gaandeweg ook een stukje het binnenland intrekt en daar met dezelfde problemen geconfronteerd wordt als de westelijke of Europese kolonisatoren. Hè, die allerlei ziektes, die tropische ziektes, waar ze niet tegen bestand zijn, die hen overvallen. Maar natuurlijk ook geweld, want die lokale bevolking staat het ook niet zomaar toe dat dat gebied daar wordt ingenomen. Dus dat is een moeilijk land. Enfin, nu zitten we echt midden 19e eeuw, sorry.
En we moeten naar begin 20e eeuw.
En we moeten naar begin 20e eeuw.
De Eerste Wereldoorlog. Voilà, dus op dat moment is het al min of meer een beetje een land geworden.
Dan is het al een jaar of 70 een vrij land. En in het laatste oorlogsjaar is Liberia in de oorlog gestapt. Hebben ze de kant van de geallieerden gekozen, wat een heel moeilijke beslissing voor hen was. Want quasi alle handelsbetrekkingen die Liberia had, voerden ze met Duitsland. Dat heeft te maken met geostrategische belangen. De buurlanden van Liberia waren Franse en Britse kolonies. En die probeerden dat land eigenlijk wat in de eigen invloedssfeer te trekken. En om zijn onafhankelijkheid te bewaren, was het dan interessanter om met een derde macht handel te gaan.
De Duitsers. Maar op een bepaald moment ligt dat heel gevoelig.
Ligt heel gevoelig. Ja. Komen de Liberianen zodanig onder druk te staan. En kiezen ze dan toch maar voor de loyoteit.
De goede kant. Die van de winnaar.
Kant van de winnaar, ja, net op tijd. Ja.
Waardoor ze toch uitgenodigd worden op dat congres.
Ja. King, dat zal dan de president of de eerste minister geweest zijn? Of iets?
Dat is een interessante vraag.
Ja, King was minister van Buitenlandse Zaken op het moment dat hij vertrok in Liberia. En tegen dat hij aankwam in Parijs, bleek hij president verkozen.
Ja, goed.
Ja. Hij komt er als vertegenwoordiger van een klein prutslandje daar ver weg in Afrika dat op het laatste moment is ingestapt. Hij was ook de enige zwarte. He, er zitten duizenden onderhandelaars aan tafel.
Ja, er lopen op het congres hier en daar nog een paar zwarte rond, namelijk een Senegalese assistent van een assistent van Clemenceau enzovoort, maar geen enkele in een officiële functie, geen enkele als gemandateerde, hè? Dus niet als gezant van een land. En daar is Charles D.B. King de enige, en naar ik vermoed is het ook de eerste keer dat op een internationaal congres een zwarte een stem krijgt. Of in ieder geval mee zijn handtekening moet zetten onder zo'n verdrag. Iemand zou mij moeten tegenspreken, maar ik kan me niet voorstellen dat op het verdrag van Wenen of zo dat al zou gebeurd zijn.
In 1815, na de nederlaag van Napoleon in Waterloo, toen zullen er nog geen zwarte mee aan tafel zitten. Hier wel, hij zal niet veel te zeggen gehad hebben. Hè?
Nee, dat klopt. Daar is heel weinig over te vinden, over wat Charles King precies gedaan gekregen heeft. We weten wel wat hij moest gedaan krijgen. En in hoeverre dat gelukt of niet gelukt is, weten we ook. Wat hij precies op het congres gedaan heeft, welke contacten hij daar gehad heeft, dat is niet gedocumenteerd.
Nee, er zijn wel uitspraken van de Britse premier van Buitenlandse Zaken, die op een bepaald moment zegt, die Afrikaners mogen meepraten, maar dat blijft.
Ja, klopt.
Het is niet zelden als een Brit, hè?
Nee,
zegt hij. Dus
dat zegt hij letterlijk. Dat is tijdens de stemming van de preambule voor de Volkenbond. Hè. Dus in de marge van het verdrag van Versailles wordt ook de Volkenbond, hè, de latere Verenigde Naties, opgericht. Het grote project van president Wilson. We moeten een
als we wereldvrede willen, moeten we allemaal samenwerken.
Voilà. Ja. De Japanners stellen daar op een bepaald moment voor om een clausule, een antidiscriminatieclausule op te nemen in de preambule van de Volkenbond.
Ja, alle mensen zijn gelijk en moeten gelijk behandeld worden.
En Japan is op dat ogenblik wordt beschouwd als de vijfde grote macht ter wereld. En dat zegt eigenlijk heel veel. Japan heeft ook in de inner circle van de beslissingen gezeten heel lang bij het verdrag van Versailles, totdat de beslissingen nemen te moeilijk werden en Wilson en Lord George de Japanners en de Italianen er een beetje uitduwen en dan blijven ze nog Britten, Fransen en Amerikanen over. Maar dus het feit dat die heel lang mee in die inner circle hebben gezeten, betekent dat die wel hoog in aanzien stonden. Op het moment dat de Japanners voorstellen We willen graag een clausule erin over het...
Antidiscriminatie.
Antidiscriminatie.
Wordt er gezegd van...
Wordt er gezegd van, ja, nee, dat gaat te veel controverse opwekken. Dat kunnen we beter niet doen. Dat is echt onder druk van de Australische premier en de Zuid-Afrikaanse premier. Dat zijn delen van het Britse Rijk, maar hebben wel een eigen premier die daar heel sterk op tegen zijn. De Japanners die vragen dan, oké, maar kunnen we daar dan met alle landen hier samen even over stemmen? Dat gebeurt. Een meerderheid stemt voor die clausule. En dan haalt Wilson een artikel boven waarmee hij zegt van ja, de clausule is onontvankelijk. Dus de stemming is ongeldig. We kunnen het niet.
De meerderheid wil dat, maar toch komt het er niet. Ja. En zo zit dat stuk van jou vol, hè, met allerlei historische dingen en elementen die allemaal op de een of andere manier aan bod komen. En met die drie figuren samenkomen. En je noemt het, wat is het? Het is fictief, het is niet echt gebeurd, maar het is waarachtig. Het had zo echt gebeurd.
Ja, eigenlijk zijn alle feiten die in het stuk passeren, die zijn allemaal waar gebeurd. De avond waarop deze drie figuren elkaar ontmoeten, die heb ik verzonnen.
Als ze zich samen bezat hebben, dat zou natuurlijk. Ja, oké. Okay. Vrede, liefde en vrijheid, zo heet het stuk. Je kan het nog bij ons zien en dan vanaf oktober, denk ik. Ja, in Duitsland, voor wie...
Het toert tot eind oktober in Vlaanderen en dan trekt het naar Duitsland.
Voor wie Michael Pas in zijn perfecte Duits wil bezig horen.
Ja, zeer mooi.
Ja, dat is indrukwekkend te zien. Stijn de Vree, dankjewel. Interne keuken.